Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering. Sociale en economische ongelijkheden dienen zo te worden georganiseerd dat ze het meest ten goede komen aan de minst bedeelden. Volgens de Amerikaanse politiek filosoof John Rawls zou een rechtvaardige en redelijke samenleving naar dit verschilprincipe moeten worden ingericht. Op welke manier zorgde Rawls in de jaren 70 voor een aardverschuiving in de politieke filosofie? Hoe werkt zijn beroemde veil of ignorance? En hoe moet een democratische samenleving omgaan met antidemocratische krachten? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende 3 kwartier hebben. De gast is Patrick Loobuik, de denker die centraal staat, Rawls.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos.
Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasme, School voor Filosofie. Mijn naam is Allard Amelink en het concept is wel bekend. We duiken in 1 denker aan de hand van een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten zijn we daarmee klaar. En naast mij zit Judith Zwijstra.
Hey Allard, en wij zitten in een ruime Gentse werkkamer. Klaar voor een nieuwe opname. Jozef is hier ook. En beneden wachten een babytje en 2 hondjes... Bij Kees, tot we weer lekker naar beneden verder gaan.
Ja, precies. En dit is natuurlijk onderdeel van onze Belgische trip die we elk jaar ondernemen. En we zijn op een bekend adres. We zijn ook weer bij Patrick Loobuik te gast. Hij studeerde godsdienstwetenschappen aan de KU Leuven, moraalwetenschappen aan de Universiteit van Gent en is sinds 2006 verbonden aan de Universiteit Antwerpen, aan het Centrum Pieter Gillis. En hij is daarnaast ook gastprofessor politieke filosofie aan de Universiteit Gent. Mooi dat we weer bij je te gast mogen zijn, Patrick.
Heel fijn.
Vorige keer heb ik net Patrick gezegd, dus ik probeer nu heel constant Patrick te zeggen.
Op zijn Vlaams.
Ja, precies. Ja. We leren zo elke keer weer een beetje bij. En vorig jaar hadden wij contact over, zei jij heel terecht, er moet een aflevering komen over John Rawls. Want het was 100 jaar geleden dat John Rawls was geboren. Toen hadden wij iemand anders daarvoor op het oog. Daar is het nooit meer van gekomen. Maar nu met een jaar vertraging en dus een Habermas-podcast eerder achter de rug, hebben we dan nu toch over John Rawls. Geboren dus in 1921, 101 jaar geleden. In Baltimore, studeerde aan Princeton, iets wat onderbroken werd door de Tweede Wereldoorlog, waar hij vocht in onder andere Japan en Nieuw-Guinea. Hij promoveerde in 1950 aan Princeton in de filosofie en vanaf 1964 was hij aan Harvard verbonden als hoogleraar filosofie. In 2002 is hij overleden en wat ik denk, als je dan van die denkers hebt waar altijd 1 zo'n werk gelijk in je oppopt, dan is dat bij Rawls wel A Theory of Justice. En daarbij is natuurlijk altijd een beetje de vraag, is het nou terecht dat daar dan 1 zo'n werk uitspringt of doen we daar Rawls eigenlijk mee tekort?
Wel, het is enerzijds zeker terecht dat de Theory of Justice aandacht krijgt, ook in deze podcast. Het is trouwens 20 jaar geleden dat Rawls is overleden, dus dat
Kijk.
Is dan toch nog een verjaardag.
Ja. Ik zit alleen te denken dat we dit nu opnemen eind 2022 en waarschijnlijk uitbrengen voor... Nou ja, ach, helaas. Ja. Dus we zijn er net toch niet helemaal qua timing. Ja.
Goed. Ik zal straks nog wat verder uitleggen waarom Theory of Justice zo belangrijk is. Op verschillende vlakken. Maar anderzijds kunnen we Rawls daartoe ook niet herleiden. Hij heeft met name in 1993 ook nog een heel belangrijk boek geschreven met onder de titel Political Liberalism. Waar de Theory of Justice vertaald is in het Nederlands, is Political Liberalism nog steeds niet vertaald. Maar ik vind het wel een zeer belangrijk werk. Waarin hij vooral nadenkt over hoe kunnen we samenleven, ondanks het feit dat burgers op vlak van ethiek en moraal en levensbeschouwing er heel, heel grondig met elkaar van mening kunnen verschillen. En hoe kunnen we dan toch nog stabiel en rechtvaardig onze samenleving organiseren? En hij heeft in 1999 ook nog een dunner boekje geschreven waarin hij nadenkt over hoe rechtvaardigheid gedacht moet worden tussen staten, of eigenlijk in zijn termen tussen volkeren. Hè. Hij heeft het werkje heet The Law of Peoples.
Alle boeken liggen hier ook op tafel.
Ja.
En misschien moeten ze maar gewoon langslopen, denk ik net. Je zegt nou bij dat laatste, The Law of, of Peoples, gaat dus een internationaal perspectief.
Ja.
Theory of Justice richt zich meer op binnenstatelijke vragen.
Ja, bij Theory of Justice gaat Rawls nadenken over wat is rechtvaardigheid. En die rechtvaardigheid wordt meteen zo gedacht dat het plaatsvindt binnen een afgesloten politieke gemeenschap. Dat is ook trouwens iets waar Rawls snel op bekritiseerd is geweest en op bevraagd en uitgedaagd is geweest. Namelijk hoe zijn rechtvaardigheidsconcept zich vertaalt op wereldvlak. En daar zijn ook heel veel discussies over hoe dat dan inderdaad zou moeten gebeuren.
En wat behelst dat werk? Hoe kijkt hij daarnaar, dat vraagstuk naar van wat is rechtvaardigheid?
Wel, misschien toch eerst nog eens in de verf zetten hoe belangrijk het boek is. Hè. Het verschijnt in de begin de jaren 70. Hij heeft er ongeveer 20 jaar aan gewerkt. En we hebben geluk dat het in 71 is kunnen verschijnen, want er is een anekdote dat zegt, je moet je eens goed voorstellen, er waren nog geen computers en zo, hoe mensen zo'n dik boek aan het maken waren. Dus dat werd getikt, dat bestonden verschillende versies. En dus er was een bepaalde, bijna finale versie die zijn secretaresse had getikt. En op een bepaald moment is hij in Stanford en daar is er een brandbom. Gelukkig blijft het manuscript gespaard, maar het heeft wel enorm veel schade opgelopen door het blussen. Dus heel veel water opgelost. Ja. Dus je ziet het al voor u. Dus al die vellen papier heeft hij daar te drogen gelegd. Was meer dan 500 bladzijden. Hij wist ook zelf niet toen hij het indiende bij de uitgever hoeveel bladzijden het zou zijn. Dus wij kunnen ons dat allemaal moeilijk nog voorstellen. Hij heeft dan ook zelf nog manueel een index erbij gemaakt enzovoort. Ja. Maar goed, dus het verschijnt begin de jaren 70 dan toch, eindelijk. En waarom is het zo belangrijk? Omdat eigenlijk de politieke filosofie op dat moment niet zo heel veel meer voorstelde. Er is zelfs een quote van Peter Leslet die zegt: politieke filosofie is zo goed als dood. En goed, dat is natuurlijk niet waar. Hè? Er zijn altijd mensen met politieke filosofie bezig geweest. Maar je zou kunnen zeggen dat die allemaal kleine huisjes aan het bouwen waren, terwijl Rawls met zijn Theory of Justice erin geslaagd is om een soort van wolkengraper te zetten.
Ja.
Een gigantisch gebouw waar niemand die nog aan politieke filosofie zou gaan doen, rond kan. Het was ook bijvoorbeeld Nozick, iemand die Rawls dan bekritiseerd heeft. Zegt dat ook. Hij zegt, niemand kan nog aan politieke filosofie doen zonder zich ten aanzien van de Theory of Justice te verhouden. Je hoeft het niet met hem eens te zijn natuurlijk, maar je kunt er moeilijk nog rond. En het interessante is, en misschien moeten we dat beeld van die wolkenkrabber verder uitwerken, na Rawls zijn er nieuwe grote gebouwen ontstaan. Bijvoorbeeld, Nozick heeft het libertarisme uitgedacht en ontwikkeld. Dat is een nieuw groot gebouw. Maar men is ook gaan nadenken over global justice. Men is ook gaan nadenken over multiculturalisme. Men is ook gaan nadenken over liberaal nationalisme. En al dit soort dingen zijn allemaal nieuwe gebouwen. Communitarisme, dat ook. Allemaal nieuwe gebouwen. En eigenlijk is dat het dorp of de stad van de politieke filosofie vandaag is eigenlijk gegroeid uit dat ene grote monument van dat Rawls met zijn Theory of Justice.
In reactie echt op het werk? Of voortbouwend op?
Ja, heel veel reacties, voortbouwend, verduidelijkingen. Of thema's die Rawls zelf te weinig, bijvoorbeeld global justice, die hij dan te weinig in zijn werk heeft behandeld, waar dan andere auteurs in dat gat zijn gaan springen. Ja,
ja, mooi. Maar dan terug naar die vraag van hoe gaat hij aan de slag met rechtvaardigheid? Net?
Ja, Rawls die heeft een specifieke methodiek om over rechtvaardigheid en eigenlijk ethiek meer algemeen na te denken. En dat noemt hij het reflexief evenwicht, reflective equilibrium. Wat natuurlijk, we kunnen niet in de ethiek over waarheid spreken zoals we in de wiskunde over 2 plus 2 is 4, dat nemen we makkelijk aan. Maar wat is nu de geldigheid van wat ik nu rechtvaardig noem en zo? Hè? En dan zegt hij, ja, ik heb een bepaalde methodiek, die reflectief equilibrium, waarin ik probeer de morele intuïties die wij hebben en de morele overtuigingen die wij hebben in een in een coherent geheel met elkaar te denken. En we moeten die verschillende elementen in dat geheel op elkaar afstemmen. En bijvoorbeeld, je kunt van mening zijn, en dat was toen de gangbare, meest gangbare theorie in de politieke filosofie, het utilitarisme. Namelijk, de politiek is er in functie van the greatest happiness of the greatest number. En elk telt in die calculus van die greatest happiness of the greatest number als gelijke mee.
Ja, dat is onze podcast over John Stuart Mill.
Onder meer, ja. En Jeremy Bentham. Ja. En Rawls zegt, ja, maar dat klinkt interessant en attractief. Totdat je daar een beetje gaat over doordenken en vaststelt dat ja, die greatest happiness of the greatest number ertoe kan leiden dat individuen of minderheidsgroepen opgeofferd worden voor dat grotere geheel. En dat botst dan met onze intuïtie. Van dat zeggen we, dat is niet een ideale vorm van rechtvaardigheid of van gelijkheid. Hè. Of bijvoorbeeld, je gaat naar het station en je ontmoet daar twee mensen, twee bedelaars, die geld vragen. En de ene bedelaar die speelt muziek en de andere die ligt daar maar wat met zijn hond tussen zijn tassen. En dan vraag ik u, aan wie zou u een cent geven? En dan veel kans dat je zegt, ja, ik ga aan die persoon die muziek speelt. Hè. Hij doet er tenminste iets voor. Hè. Dus een bepaald soort intuïtie die we hebben rond wat rechtvaardig is. Ja, en dan, oké, maar als we daar dan op gaan doordenken, ja, misschien is dat wel onrechtvaardig van ons, want misschien geven de meeste mensen al aan die persoon die iets doet. En misschien is die persoon die geen muziek speelt nog veel meer in de miserie, omdat hij echt niks kan.
En niet eens een instrument kan kopen, laat ik
zeggen. Ja, en misschien heeft die persoon die muziek speelt geluk, hè, dat hij toevallig ouders had die hem muziek hebben geleerd. En, waardoor hij, dus, en dan zeg je, ja, maar dat is misschien toch niet zo rechtvaardig. En dus op die manier, hè, probeert hij zo heen en weer tussen morele intuïties en morele oordelen tot een opvatting van rechtvaardigheid te komen. En misschien moet ik al meteen dan verklappen wat zijn opvatting van rechtvaardigheid behelst. Hij heeft verschillende principes naar voren geschoven. En het eerste principe is dat in een rechtvaardige samenleving alle burgers een zo groot mogelijk pakket aan basisvrijheden moeten ter beschikking hebben. En dus het gaat dus niet meer over, bijvoorbeeld zoals het utilitarisme, dat mensen gelukkig moeten zijn of zo, of utility moeten mm-hmm. of dat moet verdeeld moeten worden. Nee, het gaat over basisvrijheden. Het gaat over de mogelijkheid hebben om uw eigen leven vorm te geven. En dat impliceert dus vrijheid van geweten, vrijheid van vergadering, vrijheid van meningsuiting, maar ook de vrijheid om politiek te participeren, al dit soort dingen. Dat moet eigenlijk zo, iedereen moet een zo groot mogelijk basispakket hebben van dit soort vrijheden. Een tweede element van rechtvaardigheid is dat de jobs en de posities waar mensen voordeel kunnen uithalen, dat die onder een regime vallen van gelijke kansen. Dat het dus niet zo mag zijn dat omdat jij vrouw bent, je minder of meer kansen hebt dan iemand die geen vrouw is, of je huidskleur, maar ook andere elementen, dat dus moet gelijke kansen daar spelen. En dan ten derde, en dat is een beginsel waar hij zeer beroemd om geworden is, dat is het zogenaamde verschilprincipe, waarbij hij zegt, sociaal-economische ongelijkheid mag op voorwaarde dat die ongelijkheid in het voordeel is van de minst bedeelden in uw samenleving. Dus Rawls is eigenlijk een egalitaire liberale denker. Hij vindt gelijkheid belangrijk, maar hij zegt niet dat we naar een strikt egalitaire samenleving moeten streven. Hij zegt, we moeten de samenleving, hij noemt dat de basic structure of society, en we moeten die maatschappelijke structuur zo organiseren dat wanneer er dus ongelijkheid tot stand komt, dat in het voordeel is van de zwakste.
En komt hier dan die veil of ignorance om de hoek kijken? Of?
Ja, hier komt die veil of ignorance om de hoek kijken.
Mag ik daar één vraag voor stellen? Want dat is wel haaks op hoe het nu natuurlijk vaak is. Want we richten de samenleving is ongelijk. En dat werkt toch vaak in het voordeel van juist de meerbedeelden. Dit lijkt me in die zin is het een vrij radicaal tegenovergestelde opvatting.
Ja, het is,
van hoe het nu is, toch?
Ja, maar dus het is ongetwijfeld, als je zijn opvattingen doordenkt, het is heel radicaal. Hè? Dus hij zegt ook bijvoorbeeld dat, want veel mensen denken dat Rawls pleit voor een soort van welvaartsstaat, maar hij is heel expliciet daarover dat zijn idee over de basic structure of society, dat wel nog grondig verschilt met de welvaartsstaat. Hè? Dus dat er Hij is veel kritischer bijvoorbeeld voor kapitaalaccumulatie. Hij vindt dat de basic structure of society, dus via belastingen enzovoort, dat je moet zorgen dat die kapitaalaccumulatie niet al te grote proporties aanneemt, omdat dat ook gevolgen heeft voor ons, voor het idee van sociale gelijkheid. En wanneer er te veel mensen kapitaal enzovoort hebben ze ook te veel macht vaak. En dat is bedreigend voor de democratie en dus voor het samenleven op basis van vrijheid en gelijkheid. Vandaar dat hij bijvoorbeeld zegt, ja, een serieuze erfenisbelasting, dat moet dan maar kunnen. Dat is een middel om kapitaal te gaan herverdelen. En natuurlijk, inderdaad, maar dat is een empirische kwestie, is de ongelijkheid die wij vandaag hebben in het voordeel van de mensbedeelden. Ja, dat is bepaalde ongelijkheden mogelijk wel. En bijvoorbeeld, waar Rawls mee speelt, is eigenlijk de idee... Kijk, artsen bijvoorbeeld, die mogen volgens Rawls niet per se... Die moeten niet meer verdienen omdat zij slimmer zijn dan andere mensen, omdat ze langer gestudeerd hebben dan andere mensen, omdat ze een hoger IQ hebben of meer talent hebben dan andere mensen. Want daarvan zegt Rawls, en dat is iets dat voortdurend terugkomt in zijn werk, rechtvaardigheid mag niet, of de verdeling van de middelen, dat mag niet bepaald worden door dingen die toevallig zijn, waar wij eigenlijk geen verdiensten aan hebben. Het feit dat jij slim bent, dat jij goed... Ook het feit dat jij... En daar gaat hij dus zeer ver in. Hè, ook het feit dat jij dus de moed hebt om bepaalde moeilijke studies bijvoorbeeld aan te vatten en u daar ook voor inspant, daarvan zegt hij ook, dat is eigenlijk iets waar je niet zoveel kunt aan doen. Hoor. We zeggen dan natuurlijk graag zelf dat we dat... We hebben een grote inspanning gedaan en dus moeten we daar ook voor beloond worden. Ja, Rawls heeft daar een ander idee over. Hè. We hebben geen verdiensten aan onze talenten, maar ook niet aan ons, bijvoorbeeld aan ons doorzettingsvermogen.
Ja, dus in die zin alles staat het wel haaks op die meritocratie.
Voilà, het staat heel haaks op de meritocratie. En dat zegt hij ook heel, heel expliciet. Hè. Zijn boek is een grote kritiek op de idee van meritocratie. Want hij zegt, meritocratie, zelfs als je dat invult met gelijke kansen, die niet alleen formeel zijn, waarbij je zegt, iedereen heeft gelijke kansen... Waarbij je zegt, die gelijke kansen moeten ook substantieel zijn. Dat betekent dat bijvoorbeeld via onderwijs iedereen in staat staat om iets met die kansen te doen. Zelfs dat, als je dat loslaat, zo'n meritocratisch systeem, dat creëert onrechtvaardige ongelijkheid, omdat dat nog altijd een samenleving zal zijn waarin mensen met bepaalde talenten extreem rijk kunnen worden en andere mensen niet. En hij heeft twee argumenten. Hij zegt, het feit dat jij die talenten hebt, daar kan je eigenlijk niet aan doen. Dat is het gevolg van natuurlijke loterij. En ten tweede zegt hij, het feit dat die talenten in die samenleving vandaag zo succesvol zijn...
Gewaardeerd worden.
Dat is toeval, hè. Als jij bijvoorbeeld een talent hebt om komisch te zijn en je bent stand-up comedian geworden en je breekt door, ja, dan is dat dankzij de media die je groot heeft gemaakt, maar ook dankzij het feit dat we in een samenleving leven die dit soort dingen apprecieert en daar ook wel geld voor vrijmaakt. Maar misschien was je in een heel andere cultuur...
gewoon een irritant
figuur. Dus in die zin hangt dat... Dus dat mag geen maatstaf zijn voor wat je verdient...
Ja.
Waarom mogen artsen dan wel meer verdienen dan andere mensen? Hij noemt dat, of je kunt dat noemen, incentive inequality. Je kunt mensen proberen aan te moedigen om hun talenten te ontwikkelen in functie van de zwaksten in de samenleving. En bij artsen is dat nogal duidelijk. Dus we hebben nood aan artsen omdat er mensen ziek zijn en omdat er de zwaksten in de samenleving daarbij gebaat zijn. Of dat dat dan zoveel moet zijn zoals ze nu verdienen, daar kan je zeker vragen bij stellen. Hè?
Ja.
Maar dat je probeert om de mensen die bepaalde talenten hebben te motiveren om de dingen te doen die in het voordeel zijn van de mensen bedeeld, daar heeft Rawls dus eigenlijk
dus niet geen...
Dus daar speelt dan eigenlijk een stukje marktmechanisme. Hè? Dus dat vindt hij dan wel dat je daar de markt voor kunt gebruiken.
Maar dus niet als beloning, maar eigenlijk als een soort lokkertje, zodat ze zich gaan inzetten voor...
Ja. Ja.
Het dus, grotere goed.
Ja, dus
voor de zwakken.
Daar is het dus nogmaals heel radicaal. Wij verdienen niet wat wij verdienen. Hè. Morele verdiensten, dat is niet het element waar de samenleving op ons moet op belonen of zo. Hè. De samenleving mag ons belonen volgens de afspraken die we gemaakt hebben rond... we hebben bepaalde posities in de samenleving die ingevuld moeten worden door mensen met bepaalde talenten enzovoort. En om die mensen daar te krijgen, kan het interessant zijn om, om op die manier verschil mogelijk te maken.
Die veil of ignorance.
Ja, daar is Rawls ook heel beroemd rond geworden. Hè.
Ja, dus eigenlijk fear of justice, veil of ignorance.
Veil of ignorance, ja, de originele positie. Hè. Dus wat hij zegt is... beeld u in dat we in een positie zitten, hij noemt dat de originele positie, waarin we de opdracht krijgen, de interessante opdracht krijgen, om de uitgangspunten, de morele uitgangspunten van de samenleving waarin we straks zullen terechtkomen, te bedenken. Dus stel dat wij hier met ons clubje, hier in deze kamer, de opdracht krijgen om de basisbeginselen van de samenleving waarin we straks zullen terechtkomen, uit te tekenen. Dat is eigenlijk een heel boeiende opdracht, hè, die we krijgen. Maar goed, er zijn twee constraints. Ten eerste, we mogen alleen maar op papier zetten waar wij het allemaal over eens zijn. Het moet consensus zijn. Mm-hmm. En ten tweede, en dat is dan die veil of ignorance, we weten niet, wanneer we straks naar buiten gaan, wie we zullen zijn. We zitten achter een sluier van onwetendheid. Ik ben nu een man met 48 jaar, met een bepaalde achtergrond, een bepaalde seksuele voorkeur, een bepaalde levensbeschouwelijke voorkeur enzovoort. Maar het kan zijn dat ik hier naar buiten ga, dat ik iemand jongs ben, een ander geslacht heb, andere voorkeuren heb enzovoort. Je zou het zo kunnen inbeelden dat deze deur uitgerust is met transvervormers. We gaan erdoor. Maar we zijn niet zeker dat we straks nog dezelfde persoon zijn. Dat zijn de condities waarin Rawls ons doet nadenken over rechtvaardigheid in een ideale samenleving straks. Wel, zegt Rawls, wat zullen wij beslissen? Laten we eens die oefening maken. Bijvoorbeeld over man-vrouw gelijkheid. Misschien, als hier een macho zou zitten in deze kamer, zou iemand zeggen... laat ons een samenleving organiseren waarin mannen meer rechten hebben dan vrouwen. Nu, u zult al zeggen, denk ik, ik ben het daar niet mee eens, maar ik zal ook zeggen, ik ben het daar niet mee eens. Ja. Bovendien is het ook wat Rawls dan zou noemen, een onredelijk standpunt. Waarom is dat een onredelijk standpunt? Omdat u, wanneer u dat verdedigt, dat mannen meer rechten moeten hebben dan vrouwen, dat eigenlijk... dom is, in zekere zin, want straks ben jij misschien een vrouw.
Maar gaat hij er dan steeds van uit dat je altijd dus wel vanuit je eigen belang zal gaan kiezen, ook met de inrichting? Hè? Dus ja, als je dus, achter die...
ja, ja. Dus hij gebruikt hier een beetje rational choice theorie. Hij zegt eigenlijk, zelfs als je mensen alleen vanuit eigen belang laat kiezen, we hoeven niet eens van elkaar te veronderstellen dat we altruïstisch zijn of politiek correct of weet ik veel wat. Nee. Zelfs als we er gewoon vanuit gaan dat we een soort rational choice subjecten zijn, dan gaan wij voor het zekerste... Wat gaan wij uittekenen in onze grondwet zetten? Man-vrouw gelijkheid.
Ja.
Dat gaan wij doen. Wat gaan we zetten over godsdienst? We gaan niet, iemand zal misschien zeggen, ja, ik ben zo atheïst, ik ben tegen godsdienst. Misschien is het beter dat die samenleving straks godsdienst daar verboden is. Ja, dat is een onredelijk standpunt, zou Rawls zeggen. Hè? Want wanneer je straks naar buiten gaat, ben je misschien een vrome Jood of een vrome moslim. En dan kom je in een samenleving waar je gediscrimineerd wordt. Dat zal jij niet willen. Dus wat gaan we afspreken voor het zekerste? Hè? Ook vanuit die rational choice theorie. Ja, godsdienstvrijheid. Die overheid waar we straks mee te maken zullen hebben, die moet iedereen wat gelijk behandelen, wat diens levensbeschouwelijke achtergrond ook is. En dan, wat zullen we afspreken over sociaal-economische ongelijkheid? Hè? En dan komt dat verschilprincipe op de proppen opnieuw. Rawls zegt, zullen wij afspreken dat we in een samenleving terecht willen komen waarin the greatest happiness of the greatest number geldt? De rijkste samenleving in termen van bruto nationaal product? Nee, zegt Rawls, we zullen dat niet afspreken. Maar wie weet, is dat bruto nationaal product is dat land zo georganiseerd dat er wel een groot bruto nationaal product heeft, maar dat bijvoorbeeld tot stand komt door de 10% rijksten?
Ja.
En dat er daar een gigantische onderklasse is waar wij dan mogelijk toe behoren. Dat gaan wij niet doen, hè. Wij gaan niet kiezen voor een samenleving waarin we veel kans hebben dat we echt in de miserie zouden zitten. Zouden we kiezen voor een samenleving die strikt egalitair is? Ja, misschien ook niet. Wanneer we zouden kunnen kiezen voor een samenleving Waarin, stel nu bijvoorbeeld dat we zouden kunnen kiezen tussen een samenleving die strikt egalitair is. Laten we zeggen, iedereen van ons straks krijgt buiten een waarde van 15. 15.000 mm-hmm. euro, weet ik veel wat. Hè. Maar we kunnen ook voor een samenlevingsmodel kiezen waarbij de rijksten veel meer dan die 15.000 krijgen en de zwaksten in die samenleving gegarandeerd 20.000 krijgen. Maar het is door het marktsysteem en door belastingen enzovoort dat systeem zo evolueert dat dus die ongelijkheid ook in het voordeel is van die mensbedeelden. Wel, zegt Rawls, je zou dan moeten zijn om niet voor die samenleving te kiezen.
Ja, want iedereen wint er uiteindelijk op.
Voor een samenleving waarin de ongelijkheid die er is ook uit te leggen is aan de zwaksten in de samenleving. En we zullen dus kiezen voor een samenleving waarin maximin geld. We kiezen voor een samenleving waarin de zwaksten er nog het best aan toe zijn. Je zou vanuit de rational choice theorie bestaat er ook zoiets als de keuzestrategie van maximax. Je zou kunnen zeggen, we gaan kiezen voor een samenleving, dat samenlevingsmodel, waarin de rijksten het superrijkst zijn. Dan zouden wij ons opstellen als een gokker.
Ja.
Dat is niet rationeel, zegt Rawls. Vanachter de veil of ignorance gaan wij dat niet doen. We gaan kiezen voor, vanuit het idee, stel dat ik tot die onderklasse behoor, laat ons dan kiezen voor dat samenlevingsmodel waarin ik, als ik tot die onderklasse behoor, er toch nog het beste, relatief gesproken, en vergelijk met andere samenlevingsmodellen, er het beste aan toe ben. En dat is dan het difference principle. We kiezen niet per se voor een samenleving waar strikte gelijkheid is. We kiezen voor een samenleving die zich zo organiseert, via markten en belastingen en herverdeling, dat ongelijkheid kan, maar in het voordeel is van de zwaksten.
En je zegt dan dat beetje, dat is de rationaliteit van een gokker. In hoeverre zouden we erop kunnen vertrouwen in zo'n situatie dat iedereen dat zo rationeel redeneert? Want er is natuurlijk ergens een soort gekke bias dat iedereen, ik bedoel, loterijen bestaan omdat mensen ook aan het denken van, tuurlijk ga ik hem niet winnen, maar ja, iemand moet hem winnen, misschien ben ik het wel. Een soort zelfoverschatting daarin. Gaat hij zeg maar daarop in of zegt hij, dat laat even bij de beschouwing.
Hij gaat er voor een stuk op in en hij is er natuurlijk ook door andere auteurs op aangesproken. Hè? Want er zijn mensen die zeggen, zou het toch niet logisch zijn dat, is het wel zo noodzakelijk dat je voor een Rawlsiaanse samenleving kiest achter die veil of ignorance? Zouden we bijvoorbeeld niet kiezen voor universeel basisinkomen? Hè? Iets wat andere auteurs hebben binnengebracht. Het gokken daarvan zegt Rawls, dat hij zegt, we zitten achter de sluier van onwetendheid en niet achter de sluier van onzekerheid in de zin van, het is niet zo dat we risico's kunnen inschatten en weten in welke mate we hoeveel risico we hebben om tot een bepaalde groep te behoren. Dat is het niet, want dat zou je wel kunnen gokken en zeggen, ik weet dat het is misschien 40%
10%
kans.
10% slaaf in de samenleving.
Maar dat weten we niet. Ja. Het is echt de veil of ignorance. We weten het niet. En wat we wel weten is dat er een kans bestaat dat we tot de onderste groep behoren. En dat die onderste groep echt ook ver onder het menswaardige ligt. Hè. Ja, en dan zegt Rawls, het zou onredelijk zijn. Hè. Hij denkt wel dat dus, en natuurlijk, daar moet je dan Rawls een beetje in volgen natuurlijk. Hè. Ten eerste, het is een gedachte-experiment. Mm-hmm. Het gaat dus waarbij hij dus mensen achter die veil of ignorance zet, dat is heel vaak ook verkeerd begrepen, alsof dat Rawls alleen zo in volledige abstractie over rechtvaardigheid en over een samenleving zou denken. Maar dat is zeker niet het geval. Hè. Rawls gaat ervan uit dat wij in de samenleving ingebed zijn in cultuur, bepaald zijn door opvoeding, een geslacht hebben, allerlei voorkeuren hebben. Het is net omdat wij dat allemaal zullen hebben dat we bijvoorbeeld zullen pleiten voor een samenleving waarin vrijheid zo belangrijk is. Ja. Waarin een vorm van staatsneutraliteit en onpartijdigheid en ondiscriminatie zo belangrijk is.
Het is niet dat al die levens individueel net zo neutraal en sec moeten worden.
Nee, het is net omdat wij in ons concrete leven allerlei dingen, opvattingen hebben waar we belang aan hechten, dat hij bijvoorbeeld zal zeggen, dat resulteert in een opvatting van staatsneutraliteit. Wij zullen hier niet. En daarvoor gebruikt hij dat gedachte-experiment om ons. Wat Rawls eigenlijk wil doen met dat gedachte-experiment is, hij wil ons laten invoelen wat wederkerigheid is. Hij wil ons even laten denken van, ja, maar hoe wordt mijn standpunt bekeken vanuit de ander?
Ja.
En daarvoor gebruikt hij de veil of ignorance puur als een gedachte-experiment, niet als een beschrijving van hoe de wereld echt in elkaar zit.
En wat ik me nog afvraag, ook zo nu we het er zo over praten, van is dit voor hem nou een soort theoretische wens geweest om dit uit te werken? Of heeft hij ook in zijn, dus het verschijnt begin 70er jaren, heeft hij ook zeg maar om zich heen gekeken, gedacht van nou, de samenleving waarin ik nu zit, dat vind ik unjust? Of is het een reactie zeg maar op de manier waarop hij verankerd in het leven staat en in de samenleving staat in zijn tijd? Of is het echt een academisch werk wat er gewoon moest komen en ineens...
Ja, ik denk beide. Het is zeker een academisch werk. En dat zie je ook in de opbouw van Theory of Justice, waarin hij heel veel tijd neemt, en vanuit ons perspectief eigenlijk misschien te veel tijd neemt, om het utilitarisme omver te werpen. En te zeggen dat dat via die methode van reflexive equilibrium, dat er allerlei problemen zijn met dat utilitarisme. En waarom doet hij dat? En daarin is hij natuurlijk kind van zijn tijd. Omdat dat utilitarisme op dat moment...
Er was.
En de meest attractieve manier leek te zijn om over, ja, over rechtvaardigheid en welvaart en markt en zo na te denken. Hè. Maar het is in die zin een soort academische oefening. Maar, en, het is, en hij zegt ook, ik doe een ideal theory. En wat ik doe is, ik probeer een ideale samenleving te denken. En de grondbeginselen van die ideale samenleving te denken, waarvan hij wel zegt dat het een redelijke en in principe haalbare utopie is. Dus, het heeft natuurlijk ook politieke waarde in die zin dat hij die ideal theory en die ideale samenleving en die principes naar voren schuift om ons in staat te stellen om concrete samenlevingsvormen en concrete belastingssystemen enzovoort af te meten aan dat ideale model. Als jij op een bepaald moment zegt, ja maar bijvoorbeeld de manier waarop kapitaal belast wordt of de manier waarop kinderbijslag gegeven wordt aan mensen, dat is onrechtvaardig. Wat zeg je dan eigenlijk? Dus hij biedt eigenlijk criteria aan om dat af te meten.
Ja. En je zegt dat criterium om dat af te meten. Want die view of ignorance move, zeg maar. Komt hij met die uitwerking die je net gaf over religie en over sociaal-economische verhoudingen, komt hij met een soort conclusies die groep zou trekken? Of zegt hij, nou ja, dit is een methode om daar te komen, maar vult hij dat niet in? Of hoe ver gaat hij in zijn gevolgtrekking daarvan, zeg maar?
Hoe het dan politiek vertaald moet worden.
Ja, nou, of hoe komt hij met voorstellen voor hoe die samenleving er echt uit zou moeten zien?
Dat is...
Of doet hij dit gedachte-experiment of stelt hij dat voor? Of doorleeft hij hem helemaal zelf en geeft hij de antwoorden, zeg maar ook?
Ja, Rawls is redelijk ontgoochelend voor mensen die op zoek zijn naar actiemiddelen om de samenleving te veranderen. En ook naar de concrete voorstellen over hoe je zijn Theory of Justice moet implementeren. Ik geef al jaren les over het boek. En ik zie dat bij sommige mensen tot frustratie leidt. Dus je zult het is een lijvig boek, maar je vindt eigenlijk heel weinig concrete voorstellen. Wat hij wel doet als voorstel, is een belasting, heb ik al gezegd, op erfenis. Ja. Dat vindt hij rechtvaardig. Hij pleit ook voor een progressieve verbruikersbelasting. En wanneer je dingen consumeert, dan mag de overheid daar ook tax op heffen. En je is al iets sceptischer over een tax op arbeid. Waarom? Omdat wanneer je iets verbruikt, dan neem je iets weg uit de wereld. Dan eigen je iets toe en dat moet gecompenseerd worden aan anderen die dat dan niet meer kunnen gebruiken. Of zo. Dat is de redenering. Terwijl bij arbeid creëer je iets. En het is eigenlijk een beetje vreemd dat we dat zouden gaan belasten. Maar hij geeft wel toe dat het kan rechtvaardig zijn om arbeid te belasten, maar het hoeft niet per se. En dan een ander belangrijk punt wel bij hem, dat hij als voorstel, of wat zijn boek wel bevat, is wat hij noemt het sociaal minimum. Hij vindt dat zelfs in de grondwet moet staan, dat iedereen minstens een bepaalde levensstandaard moet gegarandeerd hebben. En dat de staat daar garant moet voor staan. Maar voor de rest, en hij is daar ook open in. Hè. Hij zegt, mijn theory of justice, dat kan misschien vertaald worden door een democratisch socialistisch systeem. Maar het kan net zo goed vertaald worden in wat hij dan noemt volkskapitalisme of property-owning democracy. En, dus en dat is ook waar Rawls attractief voor is geweest. Hij heeft zich politiek ergens op de vlakte gehouden, waardoor tot op vandaag je ziet dat zowel sociaaldemocraten als partijpolitieke liberalen wel graag eens naar Rawls verwijzen. En mogelijk is dat ook omdat hij zich niet al te veel politiek... al te veel politiek heeft uit. Hij zegt, politiek moet zijn werk doen. Hè. Dat is democratie. Volkeren moeten zichzelf besturen en moeten maar beslissingen nemen. Ik zeg alleen, hè, als u beslissingen neemt, dan kunt u dan zijn hier een aantal criteria op basis waarvan je kunt zeggen, die beslissingen zijn meer of mindere mate rechtvaardig.
Ja. Volgens mij legt je al een beetje het bruggetje naar het tweede boek wat we wilden bespreken, de Political Liberalism. Met name dat je zei van, die mensen in die samenleving hoeven niet allemaal secke, neutrale mensen te zijn. Die mogen allemaal hun verschijnenheid hebben. Maar het systeem moet dat goed inbedden, zeg maar.
Ja,
gaat ernaar dat... Werk ging daar toch over in je korte samenvatting?
Ja, political liberalism kan in die zin, hoewel Rawls dat zelf ontkent, maar ik zie het toch een beetje zo ook gezien worden als een reactie van Rawls, een antwoord van Rawls op een aantal communitaristische kritieken die hij heeft gekregen. Mm-hmm. En bijvoorbeeld Michael Sandel, heel bekende, nog steeds, sterfilosoof vandaag, die trouwens ook heel erg kritisch is over de meritocratie en op dat punt eigenlijk heel veel gelijkenissen heeft trouwens ook met Rawls. Maar hij heeft Rawls al in de jaren 80 bekritiseerd omwille van het feit dat hij beschuldigt Rawls ervan dat Rawls een veel te abstract mensbeeld zou hebben. Hè, wat we daarnet eigenlijk al besproken hebben. Ik denk dus dat Sandel fout is, dat hij Rawls verkeerd gelezen heeft. En ik denk dat Rawls dat zelf ook dacht. Rawls die hing trouwens niet. Rawls was ook niet iemand die op alle kritiek... Maar hij heeft heel veel kritiek gekregen natuurlijk op zijn boek. Of vragen. Hij ging er allemaal niet te sterk op in. Hij heeft maar op een paar dingen echt doorgegaan. En dus onder andere dat communitarisme... Ja, hij heeft proberen aan te tonen in political liberalism dat hij helemaal niet vertrekt van de idee dat mensen niet ingebed zijn. Maar dat mensen in concreto mensen zijn van vlees en bloed. Met bepaalde bijvoorbeeld ook levensbeschouwelijke voorkeuren. En dat mensen op dat punt heel erg van elkaar kunnen verschillen. En dat je dan moet gaan nadenken, hoe kunnen we nu tot een rechtvaardig samenlevingsmodel komen.
Ja, dus daar komt zeg maar die wortelingen, de persoonlijke levens, worden daar eigenlijk tegenover of in interactie met dat politieke geplaatst in dat boek, Political Liberalism.
Ja, klopt. En wat hij daar, een heel belangrijk concept dat hij daar introduceert, je zou kunnen zeggen, die veil of ignorance en de originele positie en het verschilprincipe, dat is vooral die theory of justice. Wat political liberalism doet, of een concept dat daar heel belangrijk is, is de overlappende consensus. Dat aan de basis, de overlappende consensus die aan de basis ligt van de publieke moraal. Hij zegt, als we willen samenleven, ondanks het feit dat wij over van alles en nog wat van mening verschillen, dan moeten we toch over een aantal dingen eens zijn. We moeten het niet eens zijn over wat we begrijpen onder het goede leven. U mag graag consumeren en ik mag eerder sober zijn. U mag godsdienstig zijn en ik mag atheïstisch zijn. U mag utilitaristisch denken en ik mag eerder kantiaans denken. En noem maar op. U mag van muziek houden en ik eerder van sport. Allerlei verschillen. Op dat punt hoeven we helemaal geen consensus te hebben. We hoeven geen consensus te hebben over wat het goede leven is. We moeten wel consensus hebben over de principes op basis waarvan we samenleven. En dat noemt hij de overlappende consensus. En interessant genoeg kan hij opnieuw zijn veil of ignorance en zijn gedachte-experiment van de organiseerde positie gebruiken om ons te doen invoelen wat die overlappende consensus zou kunnen zijn. En deze vraag dus opnieuw, een soort rollenspel. Hè? Als u gelovig bent en ik ben ongelovig en we willen samenleven, ja, we zouden in elkaars kop kunnen inslaan. Ik zou kunnen zeggen, ja, maar ik vind dat mijn levensbeschouwing meer rechten moet hebben dan die van u, maar jij vindt dat natuurlijk omgekeerd enzovoort. U vindt bijvoorbeeld dat wijn drinken zondig is, alcohol zondig is. Ik ben bijvoorbeeld een christen, ik heb wijn nodig om religieus te zijn. Ik moet mijn eucharistie kunnen vieren, dus zonder wijn gaat dat niet. Dus je zit met incompatibele... Dus als je die rollen speelt, waar kom je op uit? Ja goed, op godsdienstvrijheid en vrijheid van geweten. Ja. En dit zijn elementen van de overlappende consensus. En wat Rawls vraagt in zijn political liberalism van ons als burger is, je moet aanvaarden hoe sterk je ook overtuigd bent van je persoonlijke, morele en levensbeschouwelijke opvattingen, je moet aanvaarden dat een overheid zich voor haar wetgeving niet op die particuliere normen en waarden en uitgangspunten kan baseren. U mag perfect vinden dat alcohol drinken zondig is. U mag zelfs vinden, dat is een lastige, dat weet ik, dat homoseksualiteit zondig is. Maar je moet aanvaarden dat de overheid... Niet omdat jij vindt dat zondig is vanuit je levensbeschouwing of religie. Dat kan geen argument zijn voor de overheid om bijvoorbeeld alcohol te verbieden. Als de overheid alcohol wil verbieden, bijvoorbeeld in bepaalde contexten, bijvoorbeeld ik mag geen alcohol gedronken hebben als ik straks achter het stuur kruip, dan is dat omdat er daar neutrale redenen voor zijn, namelijk veiligheid. En veiligheid behoort tot de overlappende consensus. Elk redelijk individu kan daarmee instemmen. Dat is de
maar lukt het, ik kan nu niet een heel concreet voorbeeld bedenken, maar lukt het altijd om dat midden te vinden waar je elkaar wel kan vinden? Hè? Dus wijn drinken is zondig of niet? Nou, daar kun je over discussiëren. Je kunt dan zeggen dat we brengen de factor gezondheid bijvoorbeeld in. Van, nou, dat moet wel kunnen, moet niet kunnen. Ik noem Rastafari en marihuana gebruik. Dan kun je zeggen, goh, is dat niet drugsgevaarlijk? Dus er komen natuurlijk gewoon hele moeilijke spanningsvelden uit, waar het in de opgeruimde versie kun je denk ik wel wat evidente hoeken doen. Maar op een gegeven moment kom je toch op een midden uit waar het wel gaat botsen, waar het wel schuurt.
Ja, tuurlijk.
En dat je ook, je kunt zeggen, ja, mijn fundamentele overtuiging is niet dat het ik het niet goed vind, maar ach, mensen moeten het maar weten. Maar je zegt, maar dit kan gewoon echt niet, weet je wel? Een soort over my dead body, dit gaat niet gebeuren in onze samenleving.
Ja.
Hoe moet je daarmee omgaan?
Ja, dat is natuurlijk de lastige kwestie waar hij ons mee confronteert. En eerste punt misschien, het politiek liberalisme of de uitgangspunten die hij daar geeft, daar is Rawls ook heel expliciet over, die zijn vaak inconclusief. Daarmee bedoel ik, hè, bijvoorbeeld de manier waarop we godsdienstvrijheid gestalte geven en de vrijheid van geweten gestalte geven, ja, dat gebeurt in Nederland anders dan in België. En in Frankrijk anders dan in de Verenigde Staten. Daar is bijvoorbeeld een andere kerk-staatverhouding. Mm-hmm. Nu, daarvan zou Rawls zeggen, er is nog heel veel mogelijkheid binnen het politiek liberalisme, binnen die krijtlijnen, om aan politiek te doen. Want we moeten natuurlijk niet over alles consensus hebben, anders mochten we de politiek afschaffen. Dat is ook een beetje zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens werkt. Daar is een Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarin een aantal uitgangspunten staan. Non-discriminatie, iedereen moet gelijk behandeld worden, godsdienstvrijheid, vrijheid van geweten. Maar of je nu bijvoorbeeld religies financiert of niet, wij doen dat in België wel, in Frankrijk doet men dat niet, ja, daarvan zegt de Europese Hof, daar ga ik mij niet mee bemoeien. Zolang dat systeem in zijn uitwerking geen schending is van de krijtlijnen van het Europees Verdrag. Als je het Rawlsiaans vertaalt, als het geen schending is van de uitgangspunten en de overlapende consensus. Als ik bijvoorbeeld een systeem zou hebben dat in het officiële scholen iedereen verplicht is om Rooms-Katholieke godsdienst te volgen. Ja, daarvan zou Rawls zeggen, ja, dat gaat in tegen respect voor ieders vrijheid tegelijk. Dat zouden wij ook achter de veil of ignorance nooit beslissen. Hè. Maar moeten levensbeschouwelijke vakken al dan niet op het curriculum staan? Ja, ja. Goed. Dat moeten we bediscussiëren.
Ja, dus die krijtlijnen moet je heel strak inrichten. En daarbinnen zal het altijd een komen en gaan en bewegen zijn.
Klopt. Ja,
maar
bijvoorbeeld, hoe streng zijn we?
Hij blijft dus altijd wel een appel doen op die rationaliteit. Dus je moet in je eigen particuliere overtuiging, dat mag perfect alles zijn, maar je moet altijd een soort kleine ruimte openlaten, waarin je met je rationaliteit zegt, ja, maar dat mag nooit zo ver gaan, mijn eigen opvatting, dat ik die spelregels voor het gemeenschappelijke deel niet meer...
Ja, je moet er eigenlijk vanuit gaan dat uw eigen particuliere opvattingen nooit door de overheid zomaar kunnen overgenomen worden om wetten te maken die voor iedereen van toepassing zijn. Ja. Omdat dat in zou druisen tegen respect voor ieders vrijheid en gelijkheid. Ja. Want u wil natuurlijk niet leven in een samenleving waarin de wetten gemaakt worden op basis van mijn levensbeschouwing. En omgekeerd, opnieuw die wederkerigheid, ik wil natuurlijk niet leven in een samenleving waarin de wetten van de overheid gemaakt zijn op basis van uw levensbeschouwing, die ik niet deel. Goed, als we dat allemaal doordenken, dan kom je uit bij een vorm van staatsneutraliteit. En wat Rawls dan noemt public reason. De overheid moet zich altijd kunnen verantwoorden in termen van public reason. Bijvoorbeeld, de overheid beperkt de snelheid op de snelweg. Doet de overheid dat om de mensen te pesten die graag snel rijden? Helemaal niet. Hè. De overheid zegt niet dat wanneer je zware voet hebt of graag eens kikt op snelheid of graag met een grote auto rijdt waar je al snel mee rijdt, dat slecht is. De overheid doet daar eigenlijk geen uitspraak over. Het argument van de overheid is veiligheid. Goed, en wij kunnen dan nog discussiëren, moet dat 120 zijn, 130, 110, of moet het überhaupt niet? En daar kunnen we allemaal over discussiëren. Het punt is, als de overheid onze vrijheid beperkt, dan moet ze daar een argument van public reason voor hebben. Ja. En mag dat niet zijn dat de overheid enkel zegt, ja, maar we doen dat zo omdat in de Koran zo staat, of we doen dat zo omdat vrijzinnigen zo denken, of we doen dat zo omdat Marx dat zegt. Nee, je moet argumenten hebben van public reason. En hoe kom je die argumenten van public reason op het spoor? Dat zijn die argumenten die je achter de veil of ignorance zou aanvaarden. Dus in een context waarin je niet weet wie je precies bent.
Ja, ik blijf hem intrigerend vinden, omdat hij altijd op bepaalde punten zal schuren. Bijvoorbeeld ook verhouding man-vrouw. Stel, net een orthodox gelovige die zegt, ja, ik geloof dat het gewoon beter is dat een vrouw ondergeschikt is aan een man. En ook als ik een vrouw zou zijn, vind ik dat alsnog.
Nou, weet je, wat
sorry,
ook...
weet je, dus dat, ja, je, dus ja, je kunt dat nooit helemaal.
Nou,
zeg,
en wat
ja,
ook lastig
dat ik
is dat als je zeg maar, als je zegt van ja, je kan perfect particulier een bepaalde opvatting hebben, maar wat nou als in die opvatting een heel sterk idee zit over hoe de samenleving eruit moet zien. Dat ja, is dan alweer moeilijk, hè?
Dat ja, klopt. En dus bepaalde opvattingen, daarvan zal hij zeggen, die zijn onredelijk. Wanneer jij bijvoorbeeld, om een klassiek voorbeeld te geven, Sharia for Belgium. Mm-hmm. Wanneer jij zegt, wij strijden voor een samenleving die zich niet democratisch organiseert.
Ja.
Met respect voor ieders vrijheid en gelijkheid. Maar wij strijden voor een samenleving waarin de wetten gebaseerd zijn op Sharia en islamitische regelgeving. Ja, daarvan zal Rawls zeggen, dat is een onredelijke doctrine.
Ja.
En in principe vanuit de ideal theory zet die onredelijke doctrine zich, als het ware, zelf buitenspel. En dan natuurlijk de vraag is dan concreet, wat moet je met dit soort doctrines gaan doen? Hè? Wat moet je met intolerante doctrines gaan doen? Hè? Dan zet je in de non-ideal theory. Want in de ideal theorie hebben die in principe geen plaats. Hè. Maar ja, daarvan zegt hij, ja, we moeten wel opletten dat we de intolerantie, een beetje Popper's paradox, hè, we moeten zorgen dat de intolerantie niet het overwicht krijgt. En dus de democratie, die mag zich beschermen, de democratie die mag zich weerbaar opstellen. En als het dus echt nodig is, dan mag je bepaalde overtuigingen eventueel buiten de wet stellen of zorgen dat ze zeker niet in het onderwijs binnenkomen enzovoort. Dus dat wel. Hè. Dus, er is dus wel degelijk, en ook dat is bekritiseerd, dat onderscheid, maar er is dus wel degelijk volgens Rawls een onderscheid tussen redelijke doctrines, en dat kunnen er heel veel zijn. Hè. Bijvoorbeeld het katholicisme is voor hem een redelijke doctrine sinds het Tweede Vaticaans Concilie. Hm. Voor het Tweede Vaticaans Concilie, jaren 60 van de vorige eeuw, was de Rooms-Katholieke Kerk eigenlijk pleitbezorger van een staat die zich op grond van katholieke uitgangspunten zou organiseren.
Een soort theocratie eigenlijk.
Ja, en christenen of katholieken, die katholieke politici, werden gevraagd om dat te doen. Om daarnaar te streven. Vanaf de jaren 60 hebben ze expliciet het geweer van schouder veranderd. Hebben gezegd, wij streven niet naar een samenleving waarin de katholieke moraal grondslaggevend is. Aan de basis ligt van het samenleving. Wij zijn voor een samenleving die zich baseert op basis van vrijheid van geweten en vrijheid van godsdienst en vrijheid van vergadering. En gaan we zo maar door. Men zegt er onmiddellijk bij. En wij gaan van die vrijheid natuurlijk maximaal gebruik maken om ons te organiseren, jeugdbewegingen, kerkgenootschap enzovoort. En dat mag ook, hè, want er is natuurlijk vrijheid van vereniging in een open en vrije samenleving. Maar het punt is daar wel gemaakt dat men afstapt van de idee dat de samenleving zich op die manier moet organiseren. Maar je raakte een heel moeilijk punt aan, bijvoorbeeld de genderongelijkheid in gezinnen of in traditionele geloofsgemeenschappen. Rawls schrijft daar ook wel over, hoor. En dat is een lastig punt, omdat... Kijk, ik heb het recht om met mijn vrouw een bepaalde... Daar zul ik je hopelijk mee eens zijn. Ik heb het recht om met mijn vrouw een bepaalde rolverdeling af te spreken. En dat kan meer of mindere huishoudelijke taken enzovoort. Hè. Het is niet geoorloofd voor een staat, of nog niet zomaar geoorloofd voor een staat, om binnen te treden in die private ruimte van mensen. Nee. Wat je wel moet garanderen daartegenover is, je moet zorgen dat mensen weerbaar zijn. Je moet zorgen dat mensen kunnen opkomen voor hun recht. En je moet zorgen dat mensen, wanneer het hen niet meer aanstaat, in die levensbeschouwing... Andere keuzes kunnen maken en eruit kunnen stappen. En de godsdienstvrijheid impliceert niet alleen het recht om volgens je godsdienst te leven.
Maar, daar heel duidelijk over,
maar ook om van idee te veranderen en ook om de godsdienst achter u te laten. Dus wanneer u in een situatie zou zitten... Dus de overheid kan volgens Rawls niet opleggen dat bijvoorbeeld mannen en vrouwen in de islam gelijk behandeld moeten worden. In de context van de islam zelf, bijvoorbeeld in de moskee. Hè?
Ja.
Daar zou Rawls van zeggen, daar moet je buiten blijven als staat. Hè? Maar je moet natuurlijk wel de vrouwen in staat stellen dat wanneer zij het daar niet mee eens zijn, dat zij hun eigen religie oprichten, eruit stappen. En je moet ook zorgen dat die politieke ruimte daar is, dat die mensen niet vervolgd worden. Dat die mensen
en bijvoorbeeld ook dus dat vrouwen wel ook onderwijs moeten volgen. Gewoon het generieke onderwijs. Zeg maar. Dus dat kun je dan wel weer.
Dus als je bijvoorbeeld zegt, vanuit mijn levensbeschouwing mogen vrouwen niet naar school. Of vanuit mijn levensbeschouwing, dat is een discussie geweest met de Amish people in de Verenigde Staten. Vanuit onze levensbeschouwing hebben we toch liever niet dat kinderen langer tot 13, 14 jaar naar school gaan. Want anders komt onze levensstijl misschien wel in het gedrang. Hè. Daarvan zou Rawls zeggen, dat passeert niet. Hè. Alle kinderen hebben recht op adequaat onderwijs. Wat de opvattingen van de ouders ook zijn. En waarom is dat zo? Dat is niet zo omdat ik slimme mensen beter vind dan anderen. Dus het gaat niet over een bepaalde opvatting van het goed leven. Het gaat over de basisprincipes. Namelijk, we willen respect hebben voor ieders vrijheid en gelijkheid. En dat impliceert dat je mensen gelijk in staat stelt om iets van hun leven te maken. En dat betekent dat je mensen informeert over hoe de wereld in elkaar zit, weerbaar maakt ten aanzien van sociale en religieuze en andere druk die kan bestaan. En dat doe je in onderwijs, onder andere in onderwijs. En dus vrijstelling van leerplicht of zo, dat zal je, daar zal je bij Rawls geen argument in vinden. Nee. Je hebt natuurlijk auteurs die Rawls daarop bekritiseren. Hè. Bijvoorbeeld Cucatas. Gandrand Cucatas, die zal zeggen, waar moeit Rawls zich mee? Hè? Als ouders zeggen dat hun kinderen niet naar school gaan, dan gaan die niet naar school. Hè. En Cucatas zegt, het enige wat je van burgers kan verwachten, is dat ze tolerant zijn. Zolang dat mensen elkaars kop niet inslaan, dan is dat geen probleem. Ja, maar heel concreet, orthodox-Joodse gemeenschap, Hasidisch-Joodse gemeenschap in Antwerpen. Die heel zichtbaar aanwezig is in de buurt van het Centraal Station daar. Ja, daar hebben we die problematiek wel een beetje rond onderwijs. Hè. Want ze doen soms thuisonderwijs, de overheid heeft er niet altijd controle over. Cucatas zou zeggen, laat die mensen gerust. Die doen toch geen vlieg kwaad. Rawls zou zeggen, en ik ben op dat punt zeker ook een Rawlsiaan, ik zou zeggen, jawel, ik vind dat daar onrecht wordt aangedaan aan die kinderen. Die kinderen die moeten in staat gesteld worden om over hun eigen leven en opvoeding na te denken. Blijven zij nadien in de Chassidische gemeenschap?
Prima.
Fair enough, ja. Natuurlijk. Hè. Maar wil men daaruit stappen, moet het natuurlijk ook kunnen. En dan raak je natuurlijk een belangrijk punt, die ook in functie van het idee van multiculturalisme interessant is. Rawls zou zeggen, opvattingen van het goede leven, levensbeschouwingen, religies, culturen, die zijn slechts waardevol voor zover vrije en geïnformeerde mensen daarvoor kiezen.
Ja, maar het is dus inderdaad altijd wel een soort mal die hij er dan overheen legt. Hè? Dus van die rationaliteit en... Ja, ik weet niet echt welk punt ik hiermee wil maken. Maar dat valt me wel gewoon op in dit gesprek.
Dat is een fundamentele onderlaag. Bij
ja, dat is echt een fundamentele onderlaag. Dus er is dan wel heel veel ruimte voor je eigen particuliere opvatting. Maar niet onbegrensd. Altijd die rationaliteit.
Niet onbegrensd in de zin. Maar rationaliteit gebruikt hij niet. Hij gebruikt het woordje redelijkheid.
Redelijkheid.
Dus je mag heel erg overtuigd zijn van een irrationeel standpunt. Bijvoorbeeld, jij mag vinden dat de soorten niet geëvolueerd zijn. Mm-hmm. En dat je, omdat jij het scheppingsverhaal letterlijk leest. Maar je mag niet verwachten dat in het onderwijs komt, bijvoorbeeld. Maar je mag volstrekt die opvatting hebben. Hè. Je mag daar zelfs je mag clubs organiseren rond die opvatting. Je mag boeken publiceren rond die opvatting. Je mag zelfs overal, zoals Jehovah's Getuigen, gaan aanbellen bij mensen. En mensen proberen daarvan te overtuigen. Maar natuurlijk, je mag niet van mening zijn dat iedereen zo moet denken. En dus bijvoorbeeld, dit soort ideeën gaan we niet toelaten bij een leerkracht. Omdat daar onderwijs dient om voorlopige beste kennis aan jonge mensen door te geven. En ja goed, creationisme en die letterlijke lezing van de tekst, dat hoort daar niet bij. En dus daar heeft het dan geen plaats. U mag volstrekt van mening zijn dat is een mooi voorbeeld. In Duitsland zijn er bepaalde staten, Länder is dat daar zeker, die zeggen je mag niet... Waar er een dansverbod is op Goede Vrijdag. En Goede Vrijdag voor de niet-katholieken is de dag waarop Jezus gestorven is, waarop de katholieken dat herdenken, is een dag van rouw voor katholieken, een dag van soberheid, vasten. Je mag natuurlijk perfect van mening zijn en zeggen, ik dans niet op Goede Vrijdag.
Ik vind dat zeer ongepast als ik dat zou zien, maar ja.
Je mag ook van mening zijn, ik sluit mij aan bij een club die zegt, wij dansen niet op Goede Vrijdag. Maar je mag niet verwachten van de overheid dat ze zeggen dat er een dansverbod is op Goede Vrijdag. Want dat is een onredelijke eis die je daar stelt aan de overheid. Net zoals bijvoorbeeld, je mag van mening zijn dat je moet vasten tijdens de maand Ramadan, maar je mag niet verwachten dat de overheid dat ook mee gaat afdwingen, wat voor een stukje bijvoorbeeld in Marokko het geval is. Hè. Nee, want dat zou indruisen tegen respect voor ieders vrijheid en gelijkheid. De bottom, hè, de toetssteen eigenlijk van wat de overheid mag wel en niet mag doen, is er respect voor ieders vrijheid en gelijkheid.
We geraken denk ik niet meer aan the law of the people.
Nou, laten we nog anders wel even kort erbij pakken. Dan tot slot, nou nog de law of the people. The law of peoples.
Ja.
Ja. Dat probeert het internationaal te pakken.
Ja, probeert hij inderdaad justice, rechtvaardigheid, internationaal te denken. En misschien kort daarover. Wat daar opvallend aan is, is dat hij het difference principle, en dus zijn criterium om over rechtvaardigheid na te denken binnen een politieke context, niet toepast op een internationale context.
Ja.
Dus hij zegt niet dat ongelijkheid op wereldvlak tussen landen zo moet georganiseerd zijn dat het in het voordeel is van de mens bedeelde. Wat hij doet is heel opvallend, en hij is daar natuurlijk ook zwaar op bekritiseerd, en je vindt daar al de zaadjes van in de Theory of Justice. Hij zegt, politieke gemeenschappen die moeten we, en volkeren, die moeten we als autonome gehelen beschouwen, die het recht hebben om zich te organiseren. En dus er zit een idee achter van staatssoevereiniteit, maar er zit ook een idee achter van, oké, wij kunnen met de middelen die we ter beschikking hebben, onze economie zus of zo organiseren. Wij kunnen dat op een meer of minder efficiënte manier doen. Wanneer nu bepaalde staten dat goed doen, goed beleid voeren en de markt stimuleren en groei stimuleren, dan is die ene staat rijker dan een andere staat. Ja, dat als dat het gevolg is van de politiek die daar gevoerd is, van de politieke en economische cultuur die daar leeft, dan is dat volgens Rawls geen onrechtvaardige ongelijkheid. Wat hij wel zegt, hè, er zijn een aantal staten, zegt hij, die schurkenstaten zijn. Ik denk Rusland zou daar nu onder vallen, omdat je dus het territorium van anderen zomaar binnenvalt. Hè. Daar mag je je tegen verdedigen. Trouwens, Rawls heeft vrij veel ook nagedacht over rechtvaardige oorlog. Ook omdat hij dat stuk, ook al een stukje in Theory of Justice, omdat hij natuurlijk in de jaren 60, op het moment dat hij dat schreef, Vietnamoorlog was. Ja. En hij heeft zich daar ook over uitgesproken, de Vietnamoorlog immoreel, ongepast. Hij heeft bijvoorbeeld ook publieke actie ondernomen. Een van de weinige publieke acties die hij ondernomen heeft, was tegen de onrechtvaardigheid dat er was dienstplicht. Dus mensen konden onder de wapens geroepen worden om in de Vietnamoorlog te gaan meewerken, tenzij je kon aantonen dat je student was op de universiteit bijvoorbeeld. Hmm. En dat vond Rawls onrechtvaardig.
Ja, want dat is voor zo'n kleine groep zo'n escape.
Ja, en dus hij heeft daar ook de discussie rond aangewakkerd. Dus je moet natuurlijk, die staten die hebben recht op hun territorium. Dus je mag de andere staten niet lastigvallen. Je moet goed nadenken over hoe je staten kunt helpen, want niet elke staat is al wat hij noemt een well-ordered society. Dus het kan zijn dat bepaalde staten nog in een soort ontwikkelingsfase zitten. Dus dat kan je dan eventueel als rijk land wel helpen, maar liefst wel onder voorwaarden. Onder voorwaarden dat daar een democratisch bestuur komt, onder voorwaarden dat het een land wordt die mensenrechten respecteert. En eenmaal we dus een wereld zouden hebben waarin alle volkeren zich op basis van minimale mensenrechten enzovoort zouden organiseren, dan speelt het probleem van herverdeling volgens Rawls niet meer. Natuurlijk, hij gaat er hier nu erg van uit, en dat gaat in tegen bepaalde globaliseringsthesis natuurlijk, waarbij dat die landen heel onafhankelijk van elkaar functioneren. Hè. Natuurlijk,
heel goed weten dat het economische systeem,
dat het kapitalisme natuurlijk ook gedijt door andere landen uit te buiten of enzovoort. Hè. Dus, dus daar houdt hij eigenlijk weinig rekening mee, en op dat punt is hij natuurlijk ook sterk bekritiseerd. Wat ook wel interessant is nog dat hij heeft geen concrete voorbeeld, maar hij verwijst bijvoorbeeld wel naar Kazachstan. En daarmee wil hij aangeven dat zo'n land die zo entre les deux is. Hè. Dus het is een land die zich wel min of meer met wat mensenrechten inlaat, want het is niet volledig democratisch, zeker niet democratisch. Hè. Dus hij noemt dat een hiërarchische decent society. Hè. Wel, zegt hij, ja, zelfs daar moeten we met onze pollen vanaf blijven. Hè. Dus die landen hebben het recht om zich zo te organiseren, ook al is dat niet volledig liberaal. Dus hij is eigenlijk tegen een soort van liberaal kolonialisme, als ik het zo mag. Als ik me zo mag uitdrukken. Ja. Dus hij vindt dat we daar toch redelijk terughoudend moeten in zijn. Wanneer er fundamenteel mensenrechten worden geschonden, dan mogen we ingrijpen. En dan kunnen we eventueel zelfs denken over militair ingrijpen enzovoort. En zeker in de onderhandelingen moeten we dan met die landen dat niet mensenrechten op de agenda zetten. Maar wanneer het landen zijn die zo, ja goed, ja, hij vergelijkt het een beetje met het Ottomaanse Rijk, waar mensen, ja, de christenen die mochten er zijn, ze hadden die helemaal gelijke rechten, maar ze werden niet vervolgd, er was vrijheid van geweten enzovoort, ja, dan blijven we daar toch beter af.
Grappig.
In zijn wereldorde.
Ja. Ja. Dankjewel, Patrick. Volgens mij een heel uitgebreid en relatief daarmee compleet verhaal over Rawls. Laatste werk moest natuurlijk wat korter doorheen. We begonnen bij de Theory of Justice inderdaad. 20 jaar lang heeft Rawls daaraan gewerkt. Met als hoofdvraag, wat is rechtvaardigheid? En dat hoorden we ook even bij het laatste werk, binnen een gesloten politieke gemeenschap. Politieke filosofie is een beetje dood. In de jaren 70 is een beetje het beeld. Utilitarisme is leidend. Maar eigenlijk zegt Rawls, een mooi beeld wat Patrick gebruikte, een soort nieuwe wolkenkrabber daarin, waarin vervolgens in de loop der jaren libertarisme, global justice allemaal omheen komt in reacties op zijn werk. Hij wordt echt een nieuwe standaard die hij eigenlijk daar neerzet. En waar hij introduceert in Theory of Justice een soort methodiek, reflexief evenwicht. Hij zegt, er zijn ten opzichte van utilitarisme, daar gaat dat leidende is the greatest happiness of the greatest numbers. En hij zegt, ja, daar zijn eigenlijk morele intuïties, overtuigingen die ja, daar toch mee botsen. Waarmee je gevoelsmatig aanvoelt van dat schuurt en dat is niet altijd de meest sluitende verhaal. Patrick gebruikt het voorbeeld van twee daklozen naast elkaar. De een heeft een instrument, de ander niet. De een maakt muziek. Aan wie geef je dat muntje? Geef het aan die passieve, want die heeft misschien eigenlijk juist wel veel meer nodig. Die heeft niet eens een instrument. Of geef juist aan diegene waarvan je zegt, joh, daar moet juist, die werkt tenminste nog voor zijn geld. Kortom, je ziet dat hij probeert eigenlijk die morele intuïties, die overtuigingen, tot een coherent geheel te denken. En die mee te nemen in hoe je de samenleving moet inrichten. En dan komt hij met drie principes. Allereerst, alle burgers moeten een zo groot mogelijk pakket van basisvrijheden krijgen. Gewetensvrijheid, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging. En daarnaast zegt hij gelijke kansen voor iedereen, ongeacht seksen of geaardheid of afkomst. En vervolgens komt hij als derde met het verschilprincipe. En daarvoor geldt dat sociaal-economisch verschil best mag bestaan, mits het ja, in de basic structure of society werkt in het voordeel van de minst bedeelde. En we kwamen eigenlijk een beetje gaandeweg achter dat best een radicaal idee is. Dat is heel erg tegen de meritocratie, waarin je zegt van het systeem mag best werken in de mensen die toch al veel hebben. Nee, wat hij voorstelt is een wereld waar eigenlijk niet beloond wordt op basis van toevalligheden. En de categorie van toevalligheden is vrij groot. Het gaat over ook talent of opvoeding. En zelfs het talent hebben om goed te kunnen studeren. Of het talent hebben om de moed te hebben om überhaupt een studie aan te gaan. Al deze talenten heb je toevallig gekregen. En op basis daarvan moet je ze niet dus mensen belonen. En ja, je hebt ook maar toeval dat de talenten die jij hebt, dat pakketje, dat toevallig vandaag de dag heel populair is. Dus inderdaad, ben je nu grappig, kun je comedian worden. Was je het 100 jaar geleden, had je misschien te weinig diepgang. En was het een nutteloze karaktereigenschap geweest. Op welke grond moeten we artsen dus bijvoorbeeld wat meer laten verdienen? Nou, niet op basis van hun talent of hun opleiding of hun inspanning, maar wel om een incentive te geven, zodat zij zich gaan toeleggen, dat zij hun talenten gaan ontwikkelen voor het helpen van de zwakken. Dat is de enige grond waarop je dat zou kunnen doen. En daarbij is de view of ignorance een belangrijk principe na het de bekende gedachte-experiment wat hij introduceert. Iedereen heeft een originele positie en gaat met elkaar dan besluiten op welke uitgangspunten de samenleving moet worden ingericht. En ja, in de tussentijd van tussen die originele positie en de daadwerkelijke samenleving vindt er een soort ja, magische transitie plaats. Niemand weet op welke plek die terechtkomt. En dat is samen met dat alleen waar consensus over is, dat mag op papier gezet worden, de twee spelregels eigenlijk voor die view of ignorance. Waardoor je dus een hopelijk via rational choice theory-achtig ingericht spel krijgt waarin mensen tot redelijke beslissingen komen. Bijvoorbeeld over de verhouding tussen man en vrouw. Je weet dus niet of jij in de nieuwe samenleving als man of vrouw terechtkomt. En ja, hoe ga je dan denken over de verhouding tussen man en vrouw? Nou, die zou je zo gelijkwaardig mogelijk willen insteken. Want dat is veel beter voor je, ongeacht dus aan welke kant je van het spectrum zou komen te staan. En bijvoorbeeld ook sociaal-economisch zou je dan zeggen, nou, we sturen op BNP in onze nieuwe samenleving. Nou, dat is misschien helemaal niet handig, want hoe groter het BNP, dat hoeft niet te betekenen dat het ook daadwerkelijk eerlijk verdeeld is. Maar ook andersom interessant, strikt egalitair, ja, misschien ook niet. Want het gaat niet zozeer misschien over dat je zegt dat iedereen maar precies hetzelfde moet zijn, maar dat vooral de minsten het toch goed genoeg hebben. Dat is uiteindelijk een betere samenleving. Dus zo komt hij tot wat inzichten die hij zegt van, nou, zo zou zo'n samenleving eruit kunnen zien, bovenop dit gedachte-experiment. En hij komt niet met een enorm implementatieplan, maar geeft wel wat duidelijke richtingen of een paar goede ideeën. Een progressieve gebruikersheffing stelt hij bijvoorbeeld voor, want ja, dan ontneem je iets uit de samenleving in plaats van je iets toevoegt. Arbeidsbelasting is juist daarom kritisch op, want dat voegt juist iets toe. Waarom zou je dat nou belasten? Een erfbelasting, want dat is natuurlijk zo'n toevalstreffer, dat jij toevallig ouders treft met geld dat ze aan je na kunnen laten. En een sociaal minimum voor iedereen, zodat iedereen een prettige plek in de samenleving kan hebben. En het aardige is dat Rawls dat niet uitwerkt vanuit een sociaal-democratisch perspectief of een liberaal perspectief, maar dat neutraal laat. En dat maakt ook wel dat hij aan zoveel kanten van het politiek spectrum omarmd wordt, of in ieder geval met hem gewerkt wordt. In het gedachte-experiment is het niet zo dus dat dat vervolgens een samenleving moet opleveren waarin iedereen een soort neutrale positie heeft en ongekaderd is en geen achtergrond heeft en geen verdere overtuigingen. Nee, die samenleving moet juist de ruimte bieden zodat iedereen die verscheidenheid kan uiten. En dat werkt hij verder uit in het boek Political Liberalism. Een reactie op communitaristische kritieken die hij heeft gekregen, onder andere van Sandel. Omdat hij daar de kritiek was mede dat hij te abstract mensbeeld op nahield. Dat rationele wezens die maar wat bedenken en vervolgens ja, in een soort clean samenleving verder gaan. Nee, mensen zijn concreet, ze hebben verschillen. De vraag is vooral hoe kun je dat goed en rechtvaardig inbedden. En hoe bed je dat dan dus goed in? Hij beantwoordt die vraag door te zeggen, je moet zoeken naar de overlappende consensus die aan de basis ligt van de politieke moraal. Dat gaat niet over de vraag van wat is nou het goede leven of hoe moet je leven, maar wel op welke principes willen we dat we de samenleving inrichten, zodat er voor ieders verschillen en ruimte, er ruimte is. En ook daar weer eigenlijk weer zo'n vraag van view of ignorance. Weet je, als je dan inderdaad een godsdienstvrijheid, hoe moet je daar nou mee omgaan? Nou, ik kan het ene vinden, de ander kan het ander vinden. Maar ja, proberen daar aan iedereen een bepaalde ruimte te geven is dan de beste redelijke optie. En het moeilijke is wel, daar kwam het gesprek een paar keer op terug, van ja, hoe sterk je overtuigd bent van je mening. De overheid moet ruimte blijven bieden voor die mening, maar jouw mening nooit opdringen. En tegelijkertijd zullen er natuurlijk ook meningen zijn die ja, een soort wel een claim maken op de totale werkelijkheid. En zeggen, ja, dat gaat niet verder. Ik wil wel gewoon dat dit voor iedereen geldt. Nou, die zoektocht blijft er. Er zijn alleen wel echt harde grenzen na het. Van het moet een redelijk idee zijn. Het moet vrijheid bieden aan diversiteit. En daarnaast is het alleen wel inconclusief. Dus het is niet na het dat uit Rawls een strak palet voortkomt van zo moet het dan dus zijn. Nee, die spelregels moeten goed gehandhaafd zijn. Daarbinnen kunnen er dus allerlei varianten zijn. En de overheid moet zich altijd kunnen beroepen op een public reason. Dus ook die redelijkheid daarin. De overheid mag ons niet pesten doordat we niet te hard mogen rijden, maar mag dat wel vanuit het oogpunt van veiligheid bijvoorbeeld doen. Er bestaan dus inderdaad ook onredelijke doctrines. En een democratie mag ook wel zich wapenen tegen zulke soort ideeën om te voorkomen dus dat die spelregels worden vernietigd, zeg maar. En vervolgens hebben we nog kort stilgedaan bij die law of the, the law of peoples. En daar geldt eigenlijk niet die helezelfde principes. Dat gaat over de internationale vergelijking. Het interessante is dat dit allemaal dus binnenstatelijke discussies waren. En daarbuiten, zegt Rawls, zijn volken gewoon echt autonome gehelen die ja, veel beter zelf moeten bedenken hoe ze hun samenleving inrichten. Je kunt soms wel misschien de staat helpen om wat verder te komen. Onder voorwaarde dat het wel op basis van democratie en bijvoorbeeld mensenrechten gebeurt. Maar eigenlijk moeten we staten vooral heel erg hun eigen pad laten gaan. Daarin mist hij ook wel een stuk van ja, wat exploitatie doet. En dat economische groei ook vaak ten koste gaat van anderen. Maar stelt hij wel dus dat het principe van autonomie daarin heel centraal. En de vrijheid die ook verschillende landen daar weer in moeten hebben. Hartelijk dank Patrick voor dus de 101-jarige verjaardag van Rawls. Dankjewel Judith ook. En jij natuurlijk weer heel hartelijk dank voor het luisteren. Dat doen jullie altijd in grote getalen en dat vinden we heel fijn. Deel deze podcast vooral met mensen die het interessant vinden. En heel graag weer tot een volgende keer. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que